Ik vind het fijn dat Joke voor het eerst hier de Bijbelstudieavond meespeelt uit Neden. Heel fijn dat je gekomen bent om ons te begeleiden. U zult het vanavond moeten doen met een dominee die iets zachter spreekt dan normaal. Mijn stem heeft het gisteravond opgegeven. En ik probeer toch zo goed mogelijk verstaanbaar te worden voor u. Ik hoop dat het een beetje lukt vanavond. Laten we samen deze avond aan de Heer opdragen. Vader, dank u wel dat we vanavond hier weer bij elkaar mogen zijn. Heer, wat is het geweldig dat u ons uitnodigt bij uw rivier om te drinken. Heer, we weten dat er straks een rivier zal ontspringen daar in Jeruzalem. En dat het geboomte van het leven 12 keer per maand, per jaar vrucht zal dragen. Heer, en we weten dat overal waar het water komt, zal alles gezond worden. Heer, dank u wel dat we nu al die stroom van levend water mogen kennen, die ontspringt bij u, Heer Jezus. Toen u aan het kruis doorstoken werd en het bloed en het water uit uw zij vloeide. Heer, dank u wel dat dat onze genezing was, dat dat ons herstel was, dat dat voor ons het nieuwe leven betekende. En we danken u, Heer, voor het water wat uit uw binnenste vloeide, zoals eens de rots geslagen werd, waaruit het volk van Israël mocht drinken. Heer, zo bent u voor ons de bron van verzoening geworden, het bloed van Christus, maar ook de bron van het water des levens. Heer, we danken u dat we ook vanavond naar uw woord mogen luisteren. En we willen u bidden, Heer, wilt u ons ook vanavond een goed uur met elkaar geven. Heer, we zijn vanavond niet met velen. Ik wil u vragen, Heer, wilt u ons als gemeente oproepen, ons ook aanvuren om met name ook deze avonden te bezoeken, om uw woord beter te leren kennen en ook om voorbeden te doen, Heer, voor de mensen die het nodig hebben, Heer, in de gemeente, maar ook buiten de gemeente. En ik wil u vragen, Heer, wilt u ons als gemeente ook echt de geest van gebed schenken? Heer, dank u wel dat we ook zo deze avond aan u op mogen dragen. En wat is het fijn, Heer, dat wij vanavond elkaar mogen ontmoeten aan de voeten van u, Heer Jezus. Heer, wilt u ons vanavond zo bijzonder uw zegen schenken. In Jezus' naam. Amen. We zijn de vorige keer, hebben we een beginnetje gemaakt aan wat de Bijbel ons leert over het vrederijk. En we hebben daar twee gedeelten over gelezen uit het Oude Testament en uit het Nieuwe Testament. Vanavond wil ik u heel kort iets vertellen over de werkelijkheid van het Messiaanse Rijk. Er worden drie fouten gemaakt over het algemeen, waardoor men tot de conclusie komt dat men geen vrederijk meer te verwachten heeft, maar dat men nu al in het Koninkrijk van God leeft. Dat de Heer eigenlijk al teruggekomen is bij de uitstorting van de Heilige Geest. En dat wij helemaal niet meer hoeven uit te kijken naar zijn zichtbare wederkomst op aarde. Dat is een gedachtegoed in heel veel kerken. En misschien is het goed om die drie veel voorkomende vergissingen u door te geven. In de eerste plaats wordt deze vergissing gemaakt doordat men de kerk en Israël met elkaar verwisselt. Dat is de eerste fout die gemaakt wordt. Men heeft als het ware, Israël ziet men hier helemaal niet meer. Israël heeft afgedaan. Israël is als volk verworpen. En God heeft nu een nieuw volk en dat is de kerk. En daarmee heeft elke betrekking, elk plan wat God met het aardse volk Israël heeft, gewoon helemaal afgedaan. Dus dat is de eerste fout die door heel veel kerken gemaakt wordt, de verwisseling tussen de gemeente en Israël. Ten tweede, de verwisseling van het heden en de toekomst. Wat in de toekomst gaat gebeuren, verplaatst men al naar het heden. Of er zijn zelfs heel veel boeken, exegetische boeken, verklaringen over het boek Openbaring. En die verklaren het hele boek Openbaring al, alsof het al geweest is in het begin van onze jaartelling. Men gaat ervan uit dat als er bijvoorbeeld in Openbaring staat over de slag van Harmageddon, dat alle volkeren op zullen trekken tegen Jeruzalem, dat dat gebeurd is in 70 na Christus, toen keizer Titus kwam en Jeruzalem verwoest had. Het hele boek Openbaring is toen al in vervulling gegaan. Vandaar dat er ook zo heel weinig in kerken over het boek Openbaring gesproken wordt als een boek wat over de toekomst gaat. Dus men verwisselt de toekomst met het heden of zelfs met het verleden. En de derde fout die gemaakt wordt, dat is dat heel veel beloften vergeestelijkt worden. Dat moeten we niet letterlijk nemen, maar dat is beeldspraak, dat is symboliek. En dat zijn de drie grote fouten die vaak gemaakt worden als het gaat om Gods plan met de gemeente en Gods plan met Israël. En met name ook het duizendjarig vrederijk. Komt u dat wel eens tegen, deze drie dingen die ik u net zo genoemd heb? Of is dat voor u erg onbekend? Komt u dat wel eens tegen?
Ja?
Ja. Ja, inderdaad. Ja. Heeft u een van u hier een vraag over of een opmerking? Is dat duidelijk allemaal, deze drie dingen? Oké. Nou, dan ga ik vanavond met u kort nadenken over het duizendjarig vrederijk, de werkelijkheid daarvan, de waarachtigheid. In de eerste plaats hebben we te maken met Gods belofte. Het gaat om beloften die God ons gegeven heeft. En misschien is het goed om een tekst op te slaan uit Romeinen 11. Romeinen 11. Romeinen 11, vers 25 tot en met 29. Romeinen 11, vers 25 tot en met 29. Daar staat: want broeders, opdat gij niet eigenwijs zoudt zijn, dus je wijsheid in jezelf zoekt, wil ik u niet onkundig laten van dit geheim. Een gedeeltelijke verharding is over Israël gekomen, totdat de volheid der heidenen binnengaat. En aldus of dan of daarna zal gans Israël behouden worden. Gelijk geschreven staat: de verlosser zal uit Sion komen. Hij zal de goddeloosheden van Jacob afwenden. En dit is mijn verbond met hen. Israël, Jacob, Sion. Wat er voor staat. Wanneer ik hun zonden wegneem. Zij, Israël, zijn naar het evangelie vijanden om uwentwil. Na de verkiezing zijn zij geliefden om der vaderenwil. Want de genadegaven en de roeping Gods zijn onberouwelijk. En dat woordje onberouwelijk is niet te keren, niet te herroepen. Het is, om in Bijbelse termen maar te zeggen, het is een wet van Mede en Perzen. Daar komt God nooit meer op terug. En daar staat heel duidelijk: de genadegave en de roeping Gods. God heeft Israël geroepen. En die roeping die is vandaag nog net zo actueel als toen hij Abraham riep. Misschien eventjes, als we dat stukje in dit verband heel kort gaan bekijken. Paulus spreekt dat hij ons niet onkundig zal laten van het geheim. Nou, het geheim, als je heel kort dat geheim zou samenvatten, dan zou je dat zo kunnen doen dat het geheim is het feit dat Israël geroepen is om inderdaad, wat hier staat, hoe staat dat er, in vers 28, daar staat: zij zijn naar het evangelie vijanden om uwentwil. Weet u wat dat betekent? Wat betekent het eigenlijk dat zij naar het evangelie vijanden zijn om uw wil? Om uw wil. Als ze geen vijand van het evangelie geweest zouden zijn, wat zou er dan gebeurd zijn? Dan hadden ze de Messias aangenomen. Dan zou de Messias nooit aan het kruis gestorven zijn. Dan zou het lam van God niet gebracht zijn. Ja? En op de een of andere manier is dit een geheim waar wij nooit, wat wij nooit zullen begrijpen. Dat begrijpen wij niet. Dat is een verborgenheid. Vandaar dat er ook helemaal aan het einde van dit stukje staat in vers 33. O diepte van rijkdom, van wijsheid en van kennis God. Hoe ondoorgrondelijk zijn zijn beschikkingen. Dus het is voor ons ondoorgrondelijk geheim dat Israël als het ware door God uitverkoren was als volk om uiteindelijk eerst de Messias te verwerpen. En later zegt hij dan ook, en dat staat ook in vers 12 van hetzelfde hoofdstuk 11, als dan hun val al zoveel rijkdom voor de wereld teweeg gebracht heeft. Hun verwerping, als dat al zoveel zegen teweeg gebracht, hoeveel te meer straks als ze straks tot volheid zullen komen. Ja? Het geheim is dat Israël de Messias verworpen heeft en dat daardoor de heidenen, de niet-Joden, het evangelie mochten aanvaarden. Dat wij het evangelie mogen kennen. Dat is een geheim. Nou ja, hij wil ons daar niet van onkundig laten. En dan zegt hij in vers 25, als we nog even dat stukje verder gaan bekijken, daar staat, dan zegt hij, een gedeeltelijke verharding is over Israël gekomen. Broeders en zusters, vergeet alstublieft niet dat de verwerping van de Messias niet een verwerping was van het hele volk van Israël, maar dat het een gedeeltelijke verwerping was. Natuurlijk, de leiders van het volk hebben Jezus verworpen. Maar we moeten niet vergeten dat op die eerste Pinksterdag in Handelingen 2 kwamen 3000 Joden tot geloof. En de gemeente is begonnen met de gemeente in Jeruzalem, die groeide tot misschien wel 10.000 mensen en dat waren allemaal Joden. Dus de gemeente is begonnen met het Joodse volk. Dus het is een gedeeltelijke verharding. En dat zie je vandaag nog. He, er is een gedeeltelijke verharding en er zijn nog heel veel Joden en Messiaanse, Messias beleidende gemeenten die er vandaag ook nog steeds zijn. En dat is eigenlijk Gods lijn met Israël, ook in de tijd van Elia, in de tijd van afval van Israël, heeft God altijd een overblijfsel, een getrouw overblijfsel overgehouden. En dat getrouwe overblijfsel, dat was voor God ruim voldoende om trouw te blijven aan zijn volk. Ja? Nou, een gedeeltelijke verharding. Misschien wel goed om dat eventjes met elkaar en u kunt in de kantlijn of als u daarbij schrijft, kunt u dat eens doen. Want het gaat over Gods verbond met Abraham. God heeft met Abraham een verbond gesloten. En weet u, God heeft met Abraham verbond gesloten en het verbond was drievoudig. Wat heeft God aan Abraham beloofd? Wie weet dat zo uit zijn hoofd? Drie dingen. Wat? God heeft aan Abraham een volk beloofd. Dat is de eerste. Wat heeft God nog meer aan Abraham beloofd? Een landbelofte. Ik zal je een land geven. En als derde? Een zoon, een volk, een zoon, ja. God heeft Abraham beloofd dat Abraham tot zegen zal zijn. Ik zal jou zegenen. En God heeft dus beloofd dat Israël in het midden van de wereld een zegenrijk volk zal worden. Nou, dat is eigenlijk de drievoudige belofte die God aan Abraham gegeven heeft. En wat nou zo mooi is, dat is dat je in het Nieuwe Testament kunt zien dat God En dan krijg je steeds dat woordje totdat. Kijk, in vers 25 staat dat er een gedeeltelijke verharding over Israël gekomen is. Met andere woorden, de zegen die God vanuit Israël wilde verspreiden, is nog niet ten volle geopenbaard. Dus die zegenbelofte is als het ware uitgesteld en dan staat er totdat. Ziet het staan? Totdat. Heeft u enig idee wat ermee bedoeld wordt? De volheid der heidenen binnengaat. Wat is de volheid der heidenen? Dat is het moment dat de gemeente voltallig wordt. Dat de laatste toegevoegd wordt aan het lichaam van Christus. Dat is de volheid der heidenen. Nou, dat betekent dus dat als de gemeente compleet is, dat dan die geestelijke verharding weggenomen wordt. Dat dan die bedekking weggenomen wordt. En dat de Joden inderdaad met verbazing de Jezus zullen ontmoeten. En hem zullen herkennen. En dan tot zegen zullen zijn. Maar nu nog niet. Dus die zegen is voor een bepaalde periode weggenomen. God had ook een land beloofd, een stad beloofd. En als je nou Lucas kijkt, daar komt ook dat woordje totdat heel duidelijk naar voren. In Lucas 21. Lucas 21 vers 20. Dat begint dan Jeruzalem dat door de legerkampen omsingeld wordt. Uiteindelijk is Jeruzalem verwoest. Het land is verwoest. Zacharia zegt dat het prachtige land is een woestenij geworden. En dan staat er aan het einde van vers 24. Einde van vers 24 van Lucas 21. En Jeruzalem zal door de heidenen vertrapt worden. En dan komt weer dat woordje. Totdat de tijden der heidenen zullen vervuld worden. En de tijden der heidenen, dat is niet hetzelfde als de volheid der heidenen. Weet u het verschil tussen de volheid der heidenen en de tijden der heidenen? Wat moeilijke vragen, hè? Ja, u moet ook eventjes meedenken, hoor. Wat is het verschil tussen de volheid der heidenen? Annemarie, wat denk je? Ja. Dat is een goede tijd. Ja. De volheid der heidenen, dat is wat ik net zei, de laatste die toegevoegd wordt aan de gemeente. Dan is de gemeente compleet. Maar wanneer zijn de tijden der heidenen begonnen over Jeruzalem? Ja. Ja, inderdaad. Toen Jeruzalem onder de heerschappij kwam van heidense volkeren. Kijk, toen David koning was en Salomo, toen waren de tijden der heidenen nog niet begonnen. Maar toen de laatste koning viel. En als je dat terugbladert in de Bijbel, kunt u ontdekken dat de laatste koning van Juda viel in Harmageddon. Moet je nagaan. Harmageddon. En Harmageddon heeft ook nog een keer een geweldige toekomst. Maar daar viel het koningschap van David, het koningschap voor Israël. En hier zien we dat vanaf dat moment Jeruzalem door de heidenen vertrapt werd. Ook door de Romeinen. En door de Turken later. En door door de kruisvaders. Zoveel volkeren die Jeruzalem vertreden hebben. Het land zijn ze dus eigenlijk kwijtgeraakt. Maar dan staat er in vers 24 van Lucas 21 dat het niet blijvend is. Want er staat hier ook heel duidelijk weer, totdat de tijden der heidenen zullen vervuld zijn. En de tijden der heidenen, dat is totdat de heidenen geen zeggenschap meer hebben over Jeruzalem. Dat is eigenlijk het einde van de tijden der heidenen. Totdat de heidenen het niet meer voor het zeggen hebben in Jeruzalem. Nou, die tijd die komt. Echt waar. Want het staat heel duidelijk totdat. En nog één keertje dat totdat kunt u in Matteüs vinden. God heeft niet alleen een zegen beloofd aan Abraham, niet alleen een land, maar ook een volk. Nou, en hier in Matteüs 23, daar wordt het volk als het ware verstrooid over de hele wereld. En dan zou je zeggen, nou, het volk dat is weg. De Joden waren ook weg. Niemand wist eigenlijk meer waar de Joden verbleven. Ze waren verstrooid over de hele wereld. En dan staat er in vers 38 van Matteüs 23, zie, uw huis wordt aan u overgelaten. Ik heb jullie als een hen haar kuikens willen verzamelen, zo heb ik jullie bij mij willen vergaderen, maar jullie hebben niet gewild. Want ik zeg u, gij zult mij, in vers 39, mij van nu aan niet meer zien. En dan komen ze weer. Totdat, gij zegt, gezegend hij die komt in de naam des Heren. En dat is het moment dat het Joodse volk de Heer Jezus als het ware zal aanvaarden als de Messias. Nou, dan komt het allereerste wat de Heer Jezus dan doet, en dat zullen we ook straks wel eens gaan zien, het allereerste wat de Heer Jezus doet op aarde, dat is zijn volk van alle hoeken van de wereld terughalen. Nou, en dan wordt Gods belofte aan Abraham volkomen vervuld. Dan heeft Abraham zijn volk weer, dan heeft Abraham zijn stad, zijn land, en dan wordt Abraham een zegen over de hele wereld. Nou, drie keer totdat. Het volk verstrooid, totdat. De stad verwoest, totdat. Geestelijk verblind, totdat. Ja, er komt een einde aan deze situatie. Nou, als we weer even teruggaan naar Romeinen. Want dan gaat het gebeuren. Want als dat gaat gebeuren, als de volheid der heidenen binnengaat, ik zeg altijd, als God klaar is met de gemeente, dan pakt hij de draad met Israël weer op. Dan gaat hij met Israël weer verder. Nou, dat staat hier heel duidelijk. Als de volheid der heidenen binnengaat, dan wordt Israël behouden. En niet een klein beetje, maar helemaal. Dan wordt Israël, het aardse volk Israël, dan heb ik het heel duidelijk over het aardse volk, als we het nu hebben over de gelovige Joden, die horen bij de gemeente. Daar zijn we één mee. Eén plant, één nieuwe mens met de Joden die nu gelovig zijn. Maar hier staat het aardse volk van Israël zal dan behouden worden. En dan zal het werkelijkheid worden voor de wereld, want dan komt de verlosser uit Sion. En dat staat ook heel duidelijk in Openbaring 12. Daar is een vrouw met 12 sterren die schreeuwt het uit in haar barensweeën. Want dat is het moment dat de verlosser uit Sion in deze wereld komt. En dat maakt dan maakt Israël zulke moeilijke tijden mee. En dat zien we vandaag al heel duidelijk toenemen. Dat het antisemitisme en het haten van het Joodse volk alleen maar toeneemt. En daarin zien we ook heel duidelijk dat die draak waarover gesproken wordt in Openbaring 12 de grootste antisemiet is. En dat komt puur bij de Satan vandaan. Het is puur satanistisch, het antisemitische. De verlosser zal uit Sion komen en hij zal de goddeloosheden van Jacob afwenden. Dat betekent dat Israël gereinigd zal worden. Vergeving zal ontvangen. En dan staat er heel duidelijk, en dit is mijn verbond met. En zet er maar alsjeblieft erachter. Er staat niet, dit is mijn verbond met de kerk. Maar dit is mijn verbond met Israël. Met het volk wat God uitverkoren. Wanneer ik hun zonde wegneem. En dan staat er, ze zijn naar het evangelie vijanden. En zo gaat God dat, zo gaat Paulus dat uitwerken. En dan zegt hij heel duidelijk het laatste stukje. Want Gods genadegave en zijn roeping zijn onberouwelijk. Ja? Dus we kunnen nooit zeggen dat de gemeente in plaats van Israël gekomen is. Gods plan met Israël is onberouwelijk. En ik heb dat wel eens meer gezegd. Als je ziet hoe God met Abraham een belofte sluit, dan is het ook een onvoorwaardelijke belofte. Het is niet zo dat God zegt, als jij dit doet, Abraham, dan zal ik dat doen. God zegt heel eenvoudig, ik geef je een land, ik zal je zegenen. En je zult een groot nageslacht krijgen. En dat is heel duidelijk Gods belofte. Dus het zijn duidelijk Gods beloften waar we mee te maken krijgen met het vrederijk. Het tweede wat heel belangrijk is, dat is, er zijn heel veel oud-testamentische profetieën die dan in vervulling gaan, letterlijk in vervulling gaan. Een van de bekendste profetieën staat in bijvoorbeeld Daniël. Daniël, hoofdstuk 2, vers 44. Daar heb je vier koninkrijken, achter elkaar, en het vierde koninkrijk, het Romeinse wereldrijk, eindigt bij de wederkomst van de Heer. Zo wordt het in Daniël heel duidelijk genoemd. Ik moest er zo nog aan denken dat met name als de Jezus zo bespot wordt en gelasterd wordt en een soort purperen mantel aangedaan wordt en gekroond wordt, dan denk ik wel eens aan de grote leider van het antichristelijke Romeinse Rijk, die de grote lasteraar zal zijn. En dan denk ik wel eens aan dat lasteren van de Romeinen, zoals ze de Jezus daar gelasterd hebben, daar beneden in die Lithostrotos. Dat eens ja, de grote Romeinse heerser die de Jezus weer opnieuw zal lasteren. Hè? En hem als het ware voor gek zet. Nou, dat gebeurde toen. Dat gaat zich nog een keer herhalen. Het Romeinse wereldrijk. En dan staat er in vers 44, en daar heb je een hele duidelijke belofte van het woord van God in vers 44 van Daniël 2. Maar in de dagen van die koningen, en dan gaat het over dat laatste rijk, het Romeinse wereldrijk, zal de God des hemels een koninkrijk oprichten dat in eeuwigheid niet te gronden zal gaan. En waarvan de heerschappij op geen ander volk meer zal overgaan. Het zal al die koninkrijken verbrijzelen en daaraan een einde maken. Maar zelf zal het bestaan in eeuwigheid. Nou, en dan heb je het over die steen die vanuit de hemel naar beneden komt. Ik vond het zo mooi van de Heer Jezus die voor Pilatus staat. En dan vraagt Pilatus, ben je dan toch een koning? En dan zegt de Heer Jezus, ja, gij zegt het. Maar dan zegt de Heer Jezus, maar mijn koninkrijk is niet van deze aarde. Anders zouden mijn dienaren gestreden hebben. Dat zegt hij letterlijk. Dan zouden mijn dienaren hier op aarde gestreden hebben. Maar mijn koninkrijk is vanuit de hemel. En daar spreekt de Jezus als het ware in overdrachtelijke zin. Denkt hij hier aan die steen waarover Daniël het heeft, die naar beneden komt. Het koninkrijk van de Heer. Mijn koninkrijk. Kijk, als je kijkt naar Mohammed. Mohammed die heeft toen hij zich als de laatste grote profeet opwierp, Mohammed heeft zijn legers aangevoerd en die heeft heel veel miljoenen mensen omgebracht in zijn oorlog om het Arabisch Schiereiland te veroveren voor de islam. Dus Mohammed en met name ook de islam is een godsdienst die het koninkrijk hier op aarde zelf moet overwinnen. Maar de Heer Jezus en mijn koninkrijk is niet van deze wereld. En dat is het totaal andere van het christendom. Wij hoeven niet te strijden voor God met zwaard en ik weet niet wat allemaal. Want de Heer die komt uit de hemel. En dan is het niet een koninkrijk wat zich langzamerhand als een olievlek over jaren gaat uitspreiden. Maar dat zal dat zal in één moment gebeuren. De Heer Jezus die komt terug en elke knie zal zich voor hem buigen. En daarom zegt de Heer Jezus, mijn koninkrijk is niet van deze wereld, maar komt van boven. Komt werkelijk vanuit de hemel en daarom wordt het ook een hemels koninkrijk genoemd. Een hemels koninkrijk wat op aarde duidelijk zichtbaar zal worden. Nou, daar wordt hier in Daniël 2 heel duidelijk over gesproken. Net zo aards, aan de andere kant net zo aards, net zo op aarde als het Griekse Rijk, als het Romeinse Rijk. Zo zal ook op deze aarde het koninkrijk van God aanwezig zijn. En zo wordt er heel duidelijk over gesproken in Daniël. Het is een hele duidelijke belofte. De God des hemels zal zijn koninkrijk hier op aarde oprichten. Nou, en dan een derde nog. Dan zien we het getuigenis van Christus. We hebben dus Gods belofte. Gods eeuwige belofte. We hebben oud-testamentse profetieën die in vervulling gaan. En we hebben het getuigenis van Christus. Het getuigenis van Christus vinden we bijvoorbeeld in Matteüs 24. Matteüs 24. In Matteüs 24, vers 29. U weet nog een klein beetje wat de belangrijkste gebeurtenissen zijn. Die ja, achter elkaar zullen plaatsvinden. We hebben de opname van de gemeente. De grote verdrukking. De wederkomst van Christus. Het vrederijk. En het vergaan van deze wereld. He, dat is een handvol hele belangrijke gebeurtenissen die op een rij we zo kunnen zetten. Nou, weer in Matteüs 24. Daar zegt de Jezus in vers 29, terstond na die grote verdrukking zal de zon verduisterd worden, de maan haar glans niet geven, de sterren zullen van de hemel vallen en de machten der hemelen zullen wankelen. En dan zal het teken van de Zoon des Mensen, denk altijd aan de regenboog, verschijnen aan de hemel en dan zullen alle stammen der aarde zich op de borst slaan. En zij zullen de Zoon des Mensen zien komen op de wolken des hemels met grote macht en heerlijkheid. En hij zal zijn engelen uitzenden met luid bezuingeschal. En zij zullen zijn uitverkorenen verzamelen uit de vier windstreken. Van het ene uiterste der hemelen tot het andere. Leert dan van de vijgenboom deze les. Hier zie je heel duidelijk dat de Jezus zegt, er komt een moment dat de Zoon van God zichtbaar uit de hemel zal komen en dat iedereen hem zal zien. Elk oog zal hem zien. En dan, wat ik net ook zei, zijn eerste regeringsdaad is heel veel zeggen, nou, dan zal hij zijn engelen uitzenden om zijn uitverkorenen te verzamelen. En heel veel denken, nou, dat dan alle gelovigen van deze aarde verzameld worden. En zeggen daarmee, zie je nou wel, we moeten door de grote verdrukking. En er is helemaal geen opname. En ja. Maar ik denk dat hier heel duidelijk gesproken wordt over het moment, als hier staat over zijn uitverkorenen, dat het te maken heeft met het Joodse volk. Er staat op een gegeven moment bij de wederkomst van Christus dat hij jagers zal uitzenden om ze op te jagen. De Joden uit alle hoeken. Er staat zelfs dat hij vissers zal ontbieden om ze overal weg te vangen. Om zijn Joodse volk weer terug te brengen naar de plaats waar hij ze wil hebben. Nou, en dat staat ook heel duidelijk in het volgende hoofdstuk, Matteüs 25, vers 31. Want wat staat er dan? Wanneer dan de Zoon des Mensen komt in zijn heerlijkheid en al de engelen met hem, dan zal hij plaatsnemen op de troon zijner heerlijkheid en de volken zullen voor hem verzameld worden. Heeft u enig idee waar die troon zijner heerlijkheid zal staan? Ja, vlak bij Jeruzalem. Er staat in Joël in het dal van Jozefat. En daar zullen alle volkeren voor hem verzameld worden. Die troon die staat hier op aarde. En dat heeft de engel Gabriël ook tegen Maria gezegd. Hij zal op de troon van zijn vader David heersen. Dus dat moeten we niet in de hemel zoeken. Dat gebeurt hier op aarde. En dan zal hij als koning de volkeren van elkaar scheiden. En daar zal ik dan de volgende keer wat meer met u over nadenken. Wat er dan gaat gebeuren als Christus terugkomt. Maar laat het duidelijk zijn dat de komst van Christus en het vrederijk hier op aarde een daadwerkelijk vrederijk zal zijn. Dat hij werkelijk hier op deze aarde zal heersen. Goed, dan laten we het hier vanavond bij. Ja, ja, Hans.
Hans Israël behouden zal worden. Ja. Dat zijn dan leven de Joden. Wat gebeurt met de Joden die al gestorven zijn? Moet ik hier de Joden? Die nu voor de week of zo gestorven zijn?
Zover ik het, ja, de Bijbel begrijp, de Joden die nu tot geloof komen, horen bij de gemeente. De Joden die als ongelovig gestorven zijn, die Jezus verworpen hebben, en in een situatie gestorven zijn waarin ze die Jezus verworpen hebben. Kijk, Paulus zegt op een gegeven moment, het evangelie is een kracht Gods tot behoud voor een ieder die gelooft. Eerst de Jood en dan de Griek. En dat staat in de Romeinenbrief, Romeinen 1. En ik geloof op grond daarvan dat of je nu Jood bent of Griek, als je Jezus verwerpt en je sterft, dan ben je verloren. En dat is best wel heel moeilijk, maar of je nou Jood bent of Griek, staat er, Jezus is tot behoud voor een ieder die gelooft. En ik denk als het hier gaat om, aldus zal gans Israël behouden worden, dat uiteindelijk het volk Israël wat overblijft na de grote verdrukking, en ook na de loutering die plaats zal vinden aan het einde van de grote verdrukking, dat het hele volk van Israël wat dan over zal blijven, tot op de laatste man ook echt werkelijk de Heer zal kennen. En dat er dan ook niet meer sprake is van, oh ja, maar dat zijn gelovige Joden, dat zijn ongelovige Joden. Dan zullen ze ook werkelijk helemaal als heel volk echt de Heer kennen.
Ja.
Ja, ja. 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 Aan de andere kant is het ook zo dat Paulus zegt in de Romeinenbrief, dus ze hadden geen keus. Dat zegt Paulus letterlijk. Dus dan vraagt hij zich af van, dus ze moesten wel zondigen. Ze moesten hem wel verwerpen. En dan begint Paulus met, wie zijt gij, o mens, dat gij als klei tegen de pottenbakker zegt, waarom doe je dit of waarom doe je dat? En dan zegt Paulus heel duidelijk, ze hebben niet gewild. En dat is weer dat voor ons onbegrijpelijke, hè, dat de Heer Jezus heel duidelijk zegt, hoe menigmaal heb ik u als een hen haar kuikens willen vergaderen, maar gij hebt niet, dan zegt hij niet, gij hebt niet gekund, maar je hebt niet gewild. En dat is Gods wijsheid die al lang van tevoren weet hoe het gaat gebeuren. En dat moeten we van elkaar maar begrijpen, dat wij dat niet helemaal kunnen bevatten. En dat is dan toch ook dat geheim ook weer. Ja. Ja. Maar vergeet het nooit dat God zijn volk Israël onnoemelijk lief heeft. Tja. Nee, maar dat versymboliseren ze. Dat vergeestelijken ze. En over het algemeen wordt openbaring in heel veel kerken uitgelegd als gebeurd zijnde net na de hemelvaart, aan het begin van de gemeentetijdperk. Dus dan hebben we het over de eerste eeuw na Christus. Ja. En dan moet je inderdaad ook heel veel vergeestelijken. Ja. Nog meer vragen? Oké. Goed. Laten we samen het aangezicht van de Heer zoeken. En ook met name de Heer danken dat hij tot zijn doel zal komen met zijn volk Israël. En ook bidden voor ook de Messias beleidende gemeenten. Ik was vorig weekend, niet afgelopen weekend, maar het weekend daarvoor hadden we een Bijbelstudieweekend in Doorn. En er was een Joodse voorganger. Messias beleidende Jood die echt zo de Heer dient. En die had een gemeente, was voorganger van een gemeente in Jeruzalem en in Tel Aviv. Dus hij pendelde een beetje heen en weer. Maar hij zei, we hebben ongekende kansen de laatste tijd. Er is een hele opwekking onder het Joodse volk van heel veel mensen die tot geloof komen. Maar tegelijkertijd ook heel veel strijd, heel veel tegenwerking. Ook vanuit de Joodse regering. Dus ik denk dat het wel heel belangrijk is ook om voor onze broeders in Israël